Zullen we nog staande deze dienst aan de Heer opdragen? Vader God, we danken u zo dat we voor uw aangezicht mogen staan. Heer, als uw volk, als uw kinderen. Heer, mogen we hier zijn in uw huis. Heer God, en daar dank u voor dat u nou eens kijkt, dat u ons ziet, dat u hier aanwezig bent. Heer, dank u wel dat u ons allemaal kent, heel persoonlijk. Heer, dat uw ogen op ons zijn. Heer, u weet wat we hebben meegemaakt. U weet hoe we hier staan, hoe we hier zijn. Heer God, dank u wel dat u een plan hebt met ons leven en ook vanochtend. Wilt u tot ons spreken? Heer God, en daar dank u voor. We willen uw zegen bidden voor deze dienst. We willen het van u verwachten, Heer. Dank u wel, God, dat we bij u mogen zijn en dat u van ons houdt, dat u een boodschap voor ons heeft. Heer, wil zo tot ons spreken, wil tot de kinderen op de zondagsschool spreken. Heer, wil tot de andere kerken in Enschede spreken, in heel Nederland, wereldwijd. Dank u wel, God, dat uw kinderen overal zijn. Hier en ver weg, ergens in Afrika, in een heel klein dorpje. Ver weg in China, ook in de kampen in Noord-Korea. Heer, en voor onze broeders daar willen we heel bijzonder bidden ook, dat u ook hen vandaag gaat bemoedigen, gaat helpen, gaat sterken. Heer, we bidden u voor vrede in Israël, voor vrede in Soedan, Darfur, in Irak, Afghanistan, in Kenia, Tjaad en noem maar op. Dank u wel, God, dat u de God van vrede bent en dat we het zo vanochtend van u mogen verwachten. Dank u wel, God, dat uw vrede, uw zegen op ons is. In Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Goedemorgen allemaal. Voor de meesten van u een nieuw gezicht, denk ik. Ik denk dat het goed is dat ik even iets van mijzelf vertel. Het is fijn om hier te zijn. Het is fijn om op de Het Me Brink te zijn. Ik heb goede herinneringen aan dit gebied. Zo'n 26 jaar geleden leerde ik een student fysiotherapie kennen. Die woonde op de Markveldenbrink. Dat is hier vlakbij. En wij werden hevig verliefd. En wij hebben hier heel wat uren doorgebracht, daar ginds op de bult. Misschien kennen, volgens mij is dat wel een plek voor verliefde stelletjes. En toen zo'n 22 jaar geleden zijn we getrouwd. En we zijn nog steeds gelukkig. We hebben in de tijd heel wat meegemaakt. Ik studeerde werkopbouwkunde aan de universiteit hier. We zijn getrouwd en toen later kregen we een roeping om de zending in te gaan. We hebben 3 jaar gestudeerd aan de Missionary Training College in Beugen van de WEC. Beugen is een heel klein plaatsje ergens in Brabant. En na 3 jaar zijn we naar Albanië gegaan en daar hebben we 7 jaar mogen werken samen met Operatie Mobilisatie. En toen in 2000 kwamen we weer terug en toen vond ik weer werk als in mijn oude vak en daar werk ik nog steeds. Maar ik vind het fijn dat ik de Heer nog mag dienen, ook zo door te spreken. En ik hoop dat we met elkaar een hele goede dienst zullen hebben. En we mogen het van God verwachten. En we zijn hier om God te ontmoeten. En dat is mijn diepste verlangen. Dat we God zullen ontmoeten in deze dienst. Ik wil u een heel klein stukje lezen als voorbereiding. En dat is, staat in Filippenzen 4. Filippenzen 4, vanaf vers 4 tot en met 7. Filippenzen 4, vanaf vers 4, en daar staat: verblijd u in de Heren te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ja, daar willen we het vanochtend over gaan hebben. Over een vrouw die eigenlijk dit vers helemaal in de praktijk heeft gebracht. Een vrouw die wat miste in haar leven. En toen haar hart ging uitstorten van God. En toen mocht ze ontvangen van God en die vrede. Maar nadat ze had gebeden, kwam die vrede van God in haar hart. Nou, van die vrouw willen we gaan leren. En gaan zien hoe God ook in onze levens wil gaan werken. Nou, we zijn hier niet alleen gekomen om van God te ontvangen. We zijn hier ook gekomen om God te geven. En we willen God alle lof en de eer gaan geven. En ik stel voor dat we een paar liederen gaan zingen waarin we onze eer en aanbidding aan God gaan geven. En we beginnen met opwekking 355, U die mij geschapen hebt. En als jij dat nog niet weet dat God jou geschapen heeft, dan mag je dat in dit lied gaan beseffen, dat God jou, mij, u geschapen heeft voor aanbidding. En het volgende lied dat hier heel mooi op aansluit is 356. Heer, ik wil u prijzen. En ook in dit lied willen we God onze lof en eer gaan geven. 356.
Thank you.
Ja, het volgende lied is ook weer een aanbiddingslied. En eigenlijk hoor je bij aanbidding te gaan staan. Aanbidding is dat je God alle eer wil geven, dat je God wil zeggen wie God voor je is. En ik denk als hier de koningin binnen zou komen, ik denk dat we ogenblikkelijk zouden gaan staan. Denkt u niet? Ja? Nou, God is veel belangrijker dan de koningin. En we mogen in Gods aanwezigheid zijn. Dus ik stel voor dat we bij het volgende lied gaan staan. Dat gaan we 2 keer weer zingen. En daarna is er ook ruimte om in uw eigen woorden hardop God te aanbidden. Ik heb geen idee of u dat gewend bent. Misschien niet, dan is het de eerste keer. Misschien wel, nou dan bent u het al gewend. Hoe het ook zij. Neem de vrijmoedigheid, een aantal van u, om in uw eigen woorden te zeggen wie God voor u is. En als een aantal dat gedaan hebben, dan is het ook fijn dat misschien een paar anderen nog bidden voor de zieken. Er zijn vast zieken hier. Ik ken ze niet, u kent ze wel. En zo mogen we als gemeente hier samen zijn. Dus neem alstublieft de vrijmoedigheid. We zijn hier samen. Het draait niet om mij, het draait om God. En het draait om u. We doen het samen, dus laten we samen God groot maken. Zullen we gaan staan, 365 zingen, 2 keer en daarna tijd voor vrij gebed. En zo, Heere God, willen we in deze naam alle zieken aan u opdragen. Maar ook degene die een ander leed hebben in hun leven. Heer, wilt u ze bemoedigen, wilt u ze helpen en wilt u een uitweg gaan geven. Dank u wel dat we het van u mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Ik wil met u een Bijbelgedeelte gaan lezen over een vrouw die niet had, toen bad, toen ontving en toen weggaf en toen loofde. Over welke vrouw gaan we het hebben? Hanna, ja, gelijk goed. Ik wou zeggen, de hoofdprijs is voor u, maar... Die hebben we voor allemaal. Ja. We gaan lezen over Hanna in 1 Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 1. En u kent ongetwijfeld de geschiedenis van Hanna. Hanna die getrouwd was met Elkana. Elkana die had nog een vrouw, Penina. En ze hadden de gewoonte om elk jaar te gaan offeren in Silo. En nu zijn ze daar en dan gaan we lezen in hoofdstuk 1 vanaf vers 4. In 1 Samuel, hoofdstuk 1, vanaf vers 4. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Penina en aan al haar zonen en dochters ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Heere haar moederschoot toegesloten had. Haar mededingster echter, Penina, tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de Heere haar moederschoot gesloten had. Jaar op jaar, zo dikwijls zij opgingen naar het huis des Heeren, handelde hij zo en tergde zij haar. Dan weende Hanna en at niets. En haar man Elkana zeide tot haar: Hanna, waarom weent gij en eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Eens, nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des Heeren. En bitter bedroefd bad zij tot de Heeren en weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zeide: Heere der heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heeren, lette Eli op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat zij dronken was. En Eli zeide tot haar: Hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn nog bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heeren. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Ja, en dan gaat Hanna weer naar huis samen met haar man. En dan wordt ze zwanger van haar man. En dan krijgt ze inderdaad een zoontje. En die voedt ze een aantal jaren op. En dan na verloop van tijd gaat zij inderdaad doen zoals zij beloofd heeft. Zij brengt Samuel weer terug naar de tempel. En dan lezen we in vers 24 van hoofdstuk 1. Nadat zij hem, dat is Samuel, gespeend had, nam zij hem mee met 3 stieren, 1 eva meel en een kruik wijn. En zij bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis des Heeren te Silo. Toen zij een stier geslacht hadden, brachten zij de knaap tot Eli. En ze zeiden: Met uw verlof, mijn heer, zo waar gij leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot de Heeren te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden. En de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom sta ik hem aan de Heere af. Zolang hij leeft, zij hij de Heere afgestaan. En hij boog zich daar voor de Heere neer. Toen bad Hanna en zeide: Mijn ziel juicht in de Heere. Mijn hart juicht in de Heere. Mijn horen is verhoogd in de Heere. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want niemand is er buiten u. Er is geen rots gelijk onze God. Prachtig. Daar gaan we zo meteen over nadenken. We gaan eerst nog een lied zingen. En ondertussen zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor het werk in de gemeente. En de tweede collecte is voor het evangelisatiewerk onder Turks sprekende moslims. En ondertussen gaan wij zingen, dat is wel heel toepasselijk voor een collecte, opwekking 544, meer dan rijkdom, meer dan kracht. Opwekking 544. Zullen we nog bidden dat God tot onze harten zal spreken? Ja, Vader God, dank u wel dat we het zo van u mogen verwachten, Heer. Dank u wel, God, dat u zo naar ons omziet. Heer, wilt u tot onze harten spreken als we naar uw woord gaan luisteren? In Jezus' naam. Amen. Wat een prachtig lied. En wat heeft u een prachtige akoestiek hier. Ik geniet ervan. De mooie piano, mooi orgel en dan die volle zang. Geweldig. Ja, Hanna. Het thema van de preek is missen, bidden, ontvangen en weggeven. Nou, Hanna had een groot verdriet in haar leven. En dat was haar kinderloosheid. En kinderloosheid, dat is moeilijk. Moeilijk in die tijd en nog steeds moeilijk in onze tijd. En zeker in die tijd zullen de vrouwen in haar omgeving gekletst hebben. Misschien hebben ze wel gezegd, het is vast een straf van God dat je geen kinderen krijgt. Misschien hebben ze wel geroddeld. Zal haar man nog wel van haar blijven houden? Of zal hij van haar gaan scheiden? Wij hebben in Albanië gewoond en daar hadden ze allemaal tips als je kinderloos was. Misschien heeft Hanna die ook wel gehoord. Stop maar een teentje knoflook achter je oor. Dan word je wel zwanger. Of neem een modderbad in het strand. Dan word je wel zwanger. Of we kennen nog wel iemand die over je heen wil strijken. Of enzovoort. Allemaal tips, goed bedoeld. Maar zo pijnlijk als je niet zwanger raakt. En terwijl de anderen met hun kroost bezig waren, hun kleintjes aan het knuffelen waren, moest Hanna met ledenogen toezien dat zij niks had om te knuffelen. Niks had om aan haar borst te leggen. Ja, het was van God dat ze geen kinderen had gekregen, zegt vers 5. Want daar staat dat God haar moederschoot had toegesloten. Als God het toch zou willen, dan had hij haar toch kinderen kunnen geven. God was vast boos op haar. Maar wat had ze fout gedaan? Waarom moest haar dit nu overkomen? Waarom had ze het verdiend? En boven dat had ze nog een groot verdriet in haar leven. Nog een pijn. En dat waren de pesterijen van Peninna. De andere vrouw van haar man Elkana. Want Peninna had wel kinderen. Maar Peninna merkte dat Elkana meer van Hanna hield dan van haar. Want als ze naar het offerfeest gingen, dan kreeg Hanna altijd meer vlees te eten dan Peninna. En dat maakte haar jaloers. Waarom deed Elkana die vrouw niet weg? Ze had hem toch geen kinderen gegeven? En dus begon ze Hanna te pesten. En als het maar even kon, dan wreef ze het haar onder de neus. Jij hebt geen kinderen, hè? En dat kwetste Hanna zo diep. En dat deed haar pijn. Jij bent maar half vrouw als je geen kinderen hebt. Wat was nou een vrouw zonder kinderen? Zeker in die tijd. Waar leefde ze eigenlijk nog voor? En wat zou Elkana niet van je denken, Hanna? Denk maar niet dat hij altijd van je zal blijven houden als je geen kinderen krijgt. En zo ging het door, de pesterijen. De pijn in het leven van Hanna. Nou, ook wij kunnen zo'n pijn hebben in ons leven. Mijn vrouw en ik kennen die pijn, want wij zijn ook kinderloos. En de pijn van kinderloosheid is een groot verdriet. Maar andere mensen hebben weer andere pijnen. De pijn als het niet gaat zoals je misschien zou willen in je leven. De pijn als je misschien vaak alleen bent en je heel eenzaam voelt. De pijn als je kind niet goed meekomt op school of zich verkeerd ontwikkelt. Misschien wel de pijn als je partner anders doet dan je zo graag zou willen. En je huwelijk eigenlijk een fiasco is. Misschien zijn hier wel mensen met pijnen uit het verleden. Misschien ook wel jeugd. Een pijn die het liefst heel diep zou wegstoppen, maar die je toch nog elke dag voelt. Wonden in je hart, verborgen angsten en trauma's. Misschien wel in het algemeen een pijn, omdat het leven niet gaat zoals je het eigenlijk had gehoopt. Zou God ook zo'n pijn kennen? Een diepe pijn in zijn hart. En ik moest denken aan het verhaal van de verloren zoon. De vader die zijn jongste zoon ziet gaan. Dat had die vader ook niet verwacht. En zo is God. Als hij naar deze wereld kijkt, naar mensen die helemaal niks meer van hem willen weten. Een diepe pijn in het vaderhart van God. God kent die pijn. God kent uw pijn, jouw pijn. Joni Erickson is een vrouw die viervoudig verlamd is. Ze zit in een rolstoel en ze kan bijna niks meer. Ze kan nog met een paar vingertopjes de knoppen van haar rolstoel bewegen. En zo kan ze zich verplaatsen. En Joni Erickson heeft een paar boeken geschreven. En in een van die boeken zegt ze: we hebben wat we niet willen. En wat we willen, hebben we niet. We hebben wat we niet willen. En wat we willen, hebben we niet. En dat kan zo ontzettend pijn doen. De pijn van onvervulde wensen. En toch kan God in die situaties ingrijpen. God kan tot je spreken in de moeilijkste situaties, als de pijn het hoogst is. En zo heeft God mij ook 2 duidelijke handvatten gegeven om met onvervulde wensen om te gaan. En die 2 handvatten wil ik met u delen. Nou, de eerste handvat is dat God zegt: mijn genade is u genoeg. Dat heeft God me duidelijk gemaakt en dat wil hij ons, denk ik, allemaal zeggen. God wil tot u, tot jou, tot mij zeggen: ik ben genoeg. En eigenlijk zei Elkana dat ook een beetje tot Hanna. Hij zei tot haar: waarom ben je zo verdrietig? Ben ik niet veel meer waard dan 10 zonen? Nee, dat kon die pijn in haar hart niet wegnemen. Die liefde van Elkana kon haar verdriet niet wegnemen. Onze diepste pijn kan niet door een mens gelenigd worden. Onze diepste pijn kan alleen maar door God ingevuld worden. En dan pas, en dat ga je pas ontdekken als je God aanroept. En dat hij dan tot jou gaat zeggen: mijn genade is jou genoeg. Weet u, Hanna's naam betekent genade. Maar ze had het principe: mijn genade is u genoeg, nog niet ontdekt in haar leven. Maar dat zou ze later gaan ontdekken. Maar dat is het eerste handvat. Het tweede handvat is: je kunt een vervuld leven hebben met onvervulde wensen. Je kunt een vervuld leven hebben met onvervulde wensen. En ook dat is een geheim dat je moet leren in het leven. Vervulling, ook als er een lege plek is in je leven. Vervulling, omdat er door die lege plek ruimte komt voor andere dingen. Vervulling, omdat de pijn je naar God toe drijft en hij zich dan heel speciaal aan jou, aan u gaat openbaren. En vervulling, omdat God dan een speciale weg met je gaat. Nou, Hanna had nog niet ontdekt hoe ze een vervuld leven kon leiden, ondanks een onvervulde kinderwens. Maar die pijn, die dreef haar naar God toe. En toen deed God bijzondere dingen in haar leven. Nou, laten we eens gaan kijken naar een paar principes uit het leven van Hanna. Want in haar pijn zocht ze haar toevlucht tot God. En we kunnen van het gebedsleven van Hanna een paar dingen leren. Het eerste is dat Hanna alles uitstortte voor God. Ze stortte haar hart uit voor God. In vers 10 staat, en bitter bedroefd bad zij tot de Heere en weende zeer. In de NIV in het Engels staat, in bitterness of soul. Kent u die bitterheid van je ziel? Misschien ben je dat wel eens geweest. Of heb je nog steeds een bitterheid in je ziel? Nou, Hanna stortte haar hart uit. In vers 15 staat, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heren. En in vers 16 zegt ze, houd uw dienst maar niet voor een nietswaardige. Want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. Zij stort haar hart uit voor God. Weet u, zij kent God goed genoeg om te weten dat je bij God je hart kan uitstorten. En dat doet ze dan ook. Alles wat haar dwars zit, stort ze voor God uit. En hoe helend kan dat zijn? En we hebben het gelezen in Filippenzen 4, vers 6 en 7. Maak alles bij God bekend met smeking en dankzegging. En wat gebeurt er dan? Dan komt die vrede van God in je hart. Nou, hoe kunt u, hoe kunnen wij die vrede van God gaan ervaren? Nou, niet alleen door te bidden, maar ook door te danken. En ik denk dat wij vaak die vrede van God missen. Omdat we wel bidden, we brengen ons probleem bij God. En nadat we gebeden hebben, nemen we het probleem weer even hard mee terug. Maar als je gaat danken, dan breng je je probleem bij God. En dan zeg je, dank u wel God, dat mijn probleem nou bij u is. En dan laat je je probleem bij God. En dan komt die vrede van God in je hart. Nou, het mooie is, Hanna, nadat ze gebeden had, ging ook opgelucht weg. Nou, dat is het eerste. Ze stortte haar hart uit voor God. Nou, het tweede is, ze deed God een belofte. Hanna doet God een belofte. Als u mij een jongetje geeft, dan zal hij helemaal voor u zijn. Ja, hoe moeten we dat nou begrijpen? Dat was misschien een beetje koehandel met God. He? Als u mij een jongetje geeft, dan geef ik hem weer terug aan u. Was dat koehandel? Ik denk dat het echt uit de diepte van haar hart kwam. Dat was haar diepste verlangen. Een zoon te hebben die voor God zou leven. En daarom doet ze die belofte aan God. Nou, God een belofte doen is niet zomaar iets. Daar houdt God je ook aan. En hoeveel mensen hebben God niet al een belofte gedaan? God, als u me beter gaat maken, dan dit of dat. En dan zijn we beter. En dan vergeten we die belofte weer heel snel. Misschien heeft u ook God wel beloftes gedaan die u nog niet ingevuld hebt. Misschien wordt het tijd om daarop terug te komen bij God. God neemt onze beloftes heel serieus. En daarom moeten we God ook niet zomaar een belofte doen. Nou, dat is het tweede. Ze deed God een belofte. Het eerste was, ze stortte haar hart uit voor God. Het tweede was een belofte. Het derde is langdurig bidden. Nou, Hanna weet wat langdurig bidden is. Ze bidt niet oppervlakkig, zoals we gezien hebben. Ze stort haar hele hart uit. Hé, dat is vreemd. Langdurig bidden. Jezus leert ons dat we niet met een omhaal van woorden hoeven te bidden. Jezus leert ons eigenlijk, je kunt God niet ompraten door heel lang te bidden. God hoort je ook als je een kort gebed hebt. Maar waarom bad Hanna dan gewoon langdurig? Ja, heel simpel. Ze was nog niet uitgepraat. Ze had haar hart nog niet helemaal uitgestort voor God. Ze had God nog zoveel te zeggen. En daarom bad ze langdurig. Wat een opluchting gaf dat in haar leven. Hoe helend is een gebed. En misschien denkt u wel, ja, dat weten we allang, dat je alles bij God kan brengen. Maar wanneer hebben we dat voor het laatst gedaan? Wanneer hebben we alles bij God gebracht wat ons dwars zat? Mensen vertellen mij wel eens hun problemen. En dat is natuurlijk heel fijn als mensen je dingen toevertrouwen. Maar dan vraag ik wel eens, en heb je er al voor gebeden? Nee, dat nog niet. Ja, we moeten eerst met onze problemen naar God toe gaan. En natuurlijk mag je er dan met een ander over praten. Maar God is onze eerste raadsman. En dan pas gaan we naar anderen toe. Psalm 62 zegt, stort uw hart uit voor mijn aangezicht. Kijk maar naar Hanna. Als zij niet had gebeden, dan had ze Samuel niet gekregen. Ik las eens een mooie uitspraak. En die gaat als volgt. Als je niet voor dingen bidt, laat je de dingen aan het toeval over. Maar als je voor dingen bidt, laat je het aan God over. Hoe vaak laten wij dingen aan het toeval over, omdat we niet voor dingen bidden? En dan heeft ze gebeden en dan moeten we eens gaan kijken hoe God haar gaat antwoorden. God antwoordt op een hele speciale manier. Want God gebruikt Eli om haar te zegenen. In het begin snapt Eli helemaal niks van Hanna. Hij dacht dat ze een dronken vrouw was. Maar als ze dan heeft verteld van de pijn in haar hart, dan zegt Eli in vers 17, ga heen in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Nou, in een andere vertaling staat het nog duidelijker dat Eli Hanna zegent. In andere vertalingen staat, God moge het u geven. En zo zegent Eli Hanna en stelt haar gerust. Eli vraagt niet door. Hij is niet nieuwsgierig. Hij maakt niet misbruik van de zwakke positie van Hanna. Nee, Eli doet wat priesters behoren te doen. Hij zegent haar en hij stelt haar gerust. En hij wijst haar op God. Wat een prachtfiguur is die Eli. En hoe integer is Eli op dit moment? Hij vraagt niet door, waardoor hij haar misschien nog meer pijn zou doen. Nee, hij zegent haar, hij wijst haar op God, hij stelt haar gerust en hij is als het ware de mond van God. En mogen wij ook zo zijn, als mensen in nood zijn. Mogen wij ook priesters zijn die de woorden van God spreken. Mogen ook wij integer zijn als mensen met hun problemen naar ons toe komen. Dat wij ook geen misbruik maken van de zwakke positie van een ander. Hoe makkelijk is het als mensen je een probleem vertellen om nog even door te vragen. Want jij, je bent toch ook wel een beetje nieuwsgierig. Hoe makkelijk is het om misbruik te maken van je positie. Maar mogen wij ook, net zoals Eli zijn, mensen zegenen, geruststellen en op God wijzen. En ik moest denken aan Corrie ten Boom. En velen van u zullen wel van Corrie ten Boom hebben gehoord. Corrie, een wijze, oude vrouw. Ze leeft al lang niet meer. Maar vaak kwamen mensen naar Corrie toe om met haar over hun problemen te vertellen. Om met haar te praten over hun problemen. En weet u wat Corrie deed? Terwijl mensen met Corrie aan het praten waren, praatte Corrie met God. En met één oor luisterde ze naar de persoon. En met haar andere oor luisterde ze naar God. God, wat mag ik aan deze persoon zeggen? God, wat wilt u dat ik zal antwoorden? In Jacobus 1, vers 5, daar staat dat als we in wijsheid tekortschieten, we God mogen bidden en dan zal hij ons wijsheid geven. Nou, dat is wat Corrie deed. En ik heb dat zelf ook al heel vaak mogen ervaren. Dat als iemand je iets zegt Dat je in stilte tot God mag bidden. God, wat wilt u dat ik zal antwoorden? En dan geeft God je een antwoord voor die ander. Wat doen we vaak? Is als de ander begint te praten, dan zitten we gelijk al te denken. We hebben ons antwoord al klaar als de ander nog maar een halve zin heeft verteld. En vaak komen we met een antwoord wat eigenlijk niet het antwoord is wat de ander verwacht of hoopt. Ik denk dat het goed is als we leren luisteren. Wat zegt de ander? Goed door te vragen. En goed te luisteren naar God. God, wat wilt u dat ik de ander zal antwoorden? Nou, God gebruikte Eli, maar God gebruikte ook Elkana om haar lief te hebben. Haar man Elkana, die bleef Hanna lief hebben, ook al had ze geen kinderen. Elkana had ook kunnen denken, jij bent niet de perfecte vrouw die ik zocht. Het is maar beter dat we gaan scheiden. Of hij had ook kunnen denken, omdat Hanna mij geen kinderen schenkt, kan ik niet echt van haar houden. Maar het tegendeel was waar. Hij hield juist zielsveel van Hanna. Hij heeft haar helemaal geaccepteerd, ondanks haar kinderloosheid. Nou, wij kunnen heel veel leren van Elkana. Want hoe gevaarlijk is het om je partner met een ander te vergelijken en te denken, was ze maar zus of zo, dan zou ik echt van haar houden. Of, was hij maar zus en zo, dan zou ik hem echt kunnen liefhebben. Hoe gevaarlijk is het om je partner te gaan vergelijken met een ander? Als u, als ik getrouwd ben met een vrouw of een man, laten we hem of haar lief hebben zoals hij is. En niet zoals hij niet is. Als je de ander gaat vergelijken, als je je partner gaat vergelijken met een ander, dat is levensgevaarlijk. Voordat je het weet, kruipt er een bitterheid in je hart. Een ontevredenheid. En dat kan een weg gaan drijven tussen jou en je partner. En het kan best zijn dat u of jij een hele moeilijke partner hebt. Het kan best zijn dat uw partner u het leven zuur maakt. En dan is het goed om daar met anderen over te praten. Maar heel vaak is het ook een kwestie van keuzes. Kies ik ervoor om de ander van harte lief te hebben, zoals hij of zij is? Of wil ik dat mijn partner aan mijn ideaal plaatje voldoet? Ik kan u zeggen, er zijn maar weinig mannen en vrouwen die een partner hebben die aan het ideaal plaatje voldoet. Klopt dat? Mannen, vrouwen? Ja? Ja, behalve uw vrouw, behalve mijn vrouw. Die voldoen wel aan. Maar vaak zijn ze niet het ideaal plaatje, hoewel ze wel de ideale vrouw zijn. Ja? Nou, hoe gevaarlijk. Misschien zijn hier wel mensen die aan de afgrond staan van hun leven, net zoals Hanna. Misschien staat je huwelijk wel aan de afgrond. En wil ik u, wil ik jou oproepen, probeer het nog één keer. Verlies je geloof niet in je huwelijk. Verlies je geloof niet in God. Ga samen boeken lezen. Ga samen naar een huwelijksconferentie. Ga voor je partner bidden. Ik heb eens een boek gelezen. Dat heette De Kracht van de Biddende Man. Nou, ik weet niet wanneer het Vaderdag is. Maar dan weet u, vrouwen, wat u uw man kan geven. Er is ook een boek voor mannen om weg te geven. De Kracht van de Biddende Vrouw. Ja. Weet u, en daar staat het in. Als je niet bidt voor je man of voor je vrouw, dan laat je het aan het toeval over. Als je niet bidt, Laat je je huwelijk aan het toeval over. Laten we bidden voor onze vrouwen, voor onze mannen. En als u aan de afgrond staat, grijp in. Nou, ik weet niet wat Hanna aan Eli heeft verteld. Of aan Elkana heeft verteld. Maar we weten wel wat het resultaat was. Die twee hielden nog vreselijk veel van elkaar. En na een jaar kreeg Hanna een zoon, Samuel. Ze kreeg haar zoon omdat God aan haar dacht. Omdat ze er vurig voor had gebeden. Omdat de priester Eli haar zegende. En omdat haar man van haar bleef liefhebben. Had God het niet anders kunnen doen in het leven van Hanna? Waarom had God Hanna niet gelijk een kindje gegeven? Waarom die lijdensweg voorafgaande aan de zegeningen? Het antwoord vinden we niet in ons Bijbelgedeelte. Ik kan alleen maar denken, zonder dit lijden in het leven van Hanna was ze niet op die geestelijke hoogte gekomen. Zonder dit lijden had ze haar kindje misschien niet aan God gegeven. En was de profeet Samuel niet geweest. Weet u, God gebruikt het lijden in ons leven vaak om ons te brengen naar hogere geestelijke niveaus, waar we anders niet zouden komen. God gebruikt het lijden in ons leven om ons dingen te leren die we anders niet zouden leren. Om dingen in ons te bewerken die anders niet zouden gebeuren. Ik heb eens een boek gelezen en dat heette Gods strenge genade. Gods strenge genade. Het ging over een man, een echtpaar, die zielsveel van elkaar hielden. En toen verloor hij zijn vrouw op jonge leeftijd. En toen heeft hij een boek geschreven, Gods strenge genade. Gods genade is soms moeilijk te begrijpen. Het is streng, omdat het soms zo moeilijk is in ons leven, zo zwaar. Maar het is ook genade, omdat het een geschenk is dat zoveel goeds in ons leven gaat uitwerken. Loop niet weg voor Gods strenge genade, maar ga ermee in gebed. Nou, tot slot, hoe reageerde Hanna? Weet u wat ik een van de ontroerendste stukjes vind in het gedeelte wat we hebben gelezen? Dat is het moment dat Hanna met haar zoontje naar de tempel gaat. Kunt u het zich voorstellen? Hanna met aan haar hand dat zoontje naar de tempel. Ziet u ze lopen, die vrouw met haar zoontje? Ze brengt haar zoontje weg. Ze zal haar zoontje een jaar niet zien. Het zal er door haar hart zijn heen gegaan. Zou ze spijt hebben? Wat gaat er door die vrouw heen op zo'n moment? Dat knaapje dat ze met liefde aan de borst heeft gelegd. Dat knaapje dat ze elke dag heeft vertroeteld, verschoond, schone luiers omgedaan, naar bed heeft gebracht, gekust. En nu zou ze hem ja niet zien. Dat gaat je toch door merg en been. Zou ze spijt hebben? Zou ze wel eens hebben gedacht, die belofte, dat was een opwelling. Dat had ik nooit moeten doen. En ik doe het ook niet. Ik geef mijn zoontje niet weg. Zou ze het gedacht hebben? En deed me denken aan Goede Vrijdag. God, die beloofd had om een verlosser te sturen. God die beloofd had om iemand te sturen die onze zonde op zich zou nemen. God, zou die misschien op Goede Vrijdag hebben gedacht, ik doe het niet. Ik laat mijn zoon niet aan een kruis sterven voor jullie mensen. Zou God het gedacht hebben? God deed het. God gaf zijn zoon aan een kruis voor onze zonde. Omdat God zoveel van vreselijk van u, van jou, van mij houdt. God gaf zijn zoon. Zoals Hanna. Nee, niet zoals Hanna. Nog veel meer deed God het. Maar Hanna bracht haar zoontje naar de tempel. Hoe deed ze het? Wat was er in haar hart? Was er bitterheid? Helemaal niet. Er was helemaal geen bitterheid. Er was dankbaarheid. Op het moment dat Hanna haar zoontje naar de tempel brengt, is ze blij. Want ze looft God. Ze zegt, mijn hart jeugt in de Heere. Mijn horen is verhoogd in de Heere. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Want niemand is er buiten u. En er is geen rots gelijk onze God. Er is geen rots gelijk onze God. Dwars door haar lijden heen heeft Hanna God op een nieuwe manier leren kennen. Ze heeft het vreselijk moeilijk gehad. Maar ze heeft ook Gods hulp wonderlijk ervaren. En nu kan ze zeggen, ik verheug mij in uw hulp. Er is geen rots gelijk onze God. En zo ging God zijn weg met Hanna. En zo gaat God zijn weg met u, met jou, met mij. God gaat misschien een andere weg met u dan met Hanna. Maar we mogen hetzelfde leren. Hetzelfde principe geldt nog steeds. Missen, bidden, ontvangen. Misschien ontvangen we iets anders dan dat we hebben gevraagd. Maar we zullen altijd ontvangen van God. Misschien ontvangen we dat God tegen ons zegt, mijn genade is u genoeg. En misschien leren we die les, dat je met onvervulde wensen toch een vervuld leven kan hebben. Missen, bidden, ontvangen, weggeven. Dank. Amen. Zullen we bidden? Vader God, dank u wel dat u zo Hanna heeft gezegend, Heer. En dat we een kijkje mochten nemen in het leven van deze vrouw. En God, dank u wel dat u ook zo uw perfecte weg met ons gaat. Dank u wel, Heer, dat u ook onze rots bent. Er is geen God gelijk onze God. Amen. We gaan zingen uit Johannes, Heer, nummer 17, Als ik maar weet. En ondertussen is er de collecte voor het bouwfonds. Johannes, de Heer, nummer 17. Het was fijn om bij u te zijn vanochtend. Ik wil ook de muzikanten heel hartelijk bedanken voor jullie mooie spel. En ik hoop dat u allemaal nog een hele fijne zondag hebt en kunt genieten ook van het mooie weer. Ik stel voor dat we zometeen gaan staan. Dan zingen we nog uit Johan de Heer 134 vers 1 en 2. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. En dan zingen we na het dankgebed en de zegen nog het derde vers. Dus iets anders dan in de liturgie staat. 1 en 2 en dan na de zegen het derde couplet. Zullen we gaan staan? Vader God, en zo willen we voor u staan en u danken voor deze dienst. Dank u wel, God, voor alles wat u ons geeft en nog gaat geven. Dank u wel, God, voor uw bewogenheid met ons, uw liefde, uw trouw. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen gaan onder uw zegen en gemeente Gods. Zo mag ik u zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De God nu der hopen. Vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Zo zegenen u de Heere en stellen u tot een zegen. In Jezus' naam. Amen.